Wibawana Jakarta. This is Voice of Indonesia, Method Nederlands Programma. Present day news, informatis, and entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequency code 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia for the world. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdiaar die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten geestelskap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws. Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Indonesische president Joko Widodo heeft op dinsdag aangekondigd dat 7 buitenlandse bedrijven plannen hebben bevestigd om de productiefaciliteiten naar Indonesië te verplaatsen, voornamelijk uit China, en bemoedigend signaal voor het investeringsklimaat van het land te midden van de pandemie. Volgens de Investment Coordinating Board of BKPM zal de verhuizing van fabrieken van de 7 bedrijven, waaronder het Zuid-Koreaanse industriële conglomeraat LG en het Japanse elektronica-gigant Panasonic, naar schatting investeringen in het land en potentiële werkgelegenheid voor 30.000 werknemers opleveren. De president benadrukte ook de kwestie van de aankoop van grond in het land en verbond zich ertoe de investeerders bij te staan totdat dergelijke problemen waren opgelost. Voor investeerders die nog geen grond hadden gekocht voor hun faciliteiten, bood hij het nieuw opgerichte Batang Industrial Park als locatie aan. De president verklaarde dat nog 17 bedrijven op zoek waren naar faciliteiten in Indonesië. BKPM-gegevens tonen aan dat de potentiële verplaatsing en uitbreiding van faciliteiten van 17 bedrijven een totale investeringen van 37 miljard zullen opleveren en werkgelegenheid bieden aan 112.000 mensen. Indonesische regering biedt 41 grote infrastructuurprojecten ter waarde van $439,98 miljard aan Franse bedrijven aan. De tot 2024 geplande projecten hebben betrekking op de transportsector, elektriciteit, gasnet, logistiek en groene steden, inclusief nieuwe kapitaalprojecten. Indonesische ambassadeur in Frankrijk, Armanata Nasir, zei dat de COVID-19-pandemie de creativiteit van bedrijven opeiste om te profiteren van nieuwe investeringsmogelijkheden. Indonesië biedt een geweldige kans voor Franse bedrijven, vooral voor prioritaire sectoren zoals energie, transport, maritieme en hoofdstadontwikkelingsprojecten. Daarnaast heeft de Indonesische regering ook een sterk engagement om de economische en bureaucratische hervormingen voor te zetten en buitenlandse investeerders te stimuleren. Dit beleid zal naar verwachting worden overwogen door Franse bedrijven die hun bedrijf naar Indonesië willen verplaatsen. Minister van Financiën en Schoonzoon van Erdogan, Berat Albayrak, meldde dinsdag de geboorte van zijn 4e kind. Zijn vrouw Esra werd vervolgens beledigd door enkele gebruikers van het platform, die daarom werden gearresteerd. Terwijl Erdogan leden van zijn eigen partij toesprak, zei hij herhaaldelijk dat hij nieuwe regels wil introduceren om sociale media in te pakken. Volgens Erdogan neemt het immoreel gedrag toe, wat volgens hem het gevolg is van een gebrek aan regels. Die platform past niet bij dit land. We willen ze sluiten, ze controleren door zo snel mogelijk een wetsvoorstel in te dienen bij het parlement. Aldus de president. Hij wil sociale media platform verplichten om wettelijk en fiscaal vertegenwoordigers te zijn in Turkije, zodat ze onder de Turkse wet vallen. In de metropool waren duizenden mensen de straat opgegaan tijdens de jubileum van overdracht van het Britse kroonkolonie aan China op 1 juli 1997. Peking beloofde destijds dat Hongkong 50 jaar een speciale status zou krijgen, maar volgens critici wordt dat principe van één land, twee systemen steeds verder ondermijnd. Inwoners van de miljoenenstad gingen vorig jaar herhaaldelijk massaal de straat op om hun ongenoegen duidelijk te maken. Die protesten waren Peking een doorn in het oog. China heeft nu een veiligheidswet gemaakt die volgens activisten vaag is geformuleerd. Daarom zou de wetgeving volgens critici breed toegepast kunnen worden om tegenstanders van de communistische machthebbers aan te pakken. De politie heeft volgens een bron van de krant South China Morning Post te horen gekregen dat iedereen die oproept tot de onafhankelijkheid van Hongkong op grond van de nieuwe wetgeving kan worden opgepakt. Agenten zou onder meer zijn verteld dat vlaggen en spandoeken met slogans die betrekking hebben op revolutie en onafhankelijkheid voortaan illegaal zijn. Van de ruim 300 mensen die zijn aangehouden, zouden er 9 zijn vastgezet op de verdenking van de overtreding van de nieuwe veiligheidswet. Beste luisteraars, dat was het nieuws. Het programma Commentaar met de titel De nieuwe virus dreiging tijdens de pandemie COVID-19. Internationale gemeenschap is nog niet klaar met de COVID-19-uitbraak en is geschokt door de ontwikkeling van een nieuw type variant van Mexicaanse griep met de code G4EAH1N1. In een rapport van Chinese onderzoekers heeft het virus de potentie om een nieuwe epidemie te worden, omdat het gemakkelijk van dier op dier en zelfs op mens wordt overgedragen. Ze melden dat het G4-virus al lang bekend is, maar sinds 2016 is er een scherpe opwaartse trend, vooral in gebieden met veel varkensbedrijven in ongeveer 10 provincies in China. Een onderzoeker van Nottingham University, professor Qin Chao Chang, herinnerde de internationale gemeenschap eraan om niet op hun hoede te zijn voor het G4-virus, wat een potentieel gevaarlijke bedreiging voor de mensheid is. In een rapport van Chinese onderzoekers, gebaseerd op een aantal experimenten uitgevoerd op ratten of Mustela laboratorius voodoo of zorgdieren die veel gebruikt worden bij griponderzoek, toonden de resultaten aan dat het G4-virus zeer besmettelijk is. Bovendien kan het repliceren in menselijke cellen en ernstige symptomen veroorzaken bij ratten in vergelijking met andere virussen. Aan de andere kant gaf de directeur-generaal Dierhouderij en Diergezondheid, ministerie van Landbouw, Ike Tot-Jarmitat, toe dat er tot nu toe geen melding is gemaakt van het G4-varkensgripvirus. Hij zorgde ervoor dat het bewustzijn zal toenemen om de kans te verkleinen dat het virus in Indonesië zou binnendringen en zich zou verspreiden. Hij zei ook dat systematische monitoring van griepvirussen nog steeds nodig is als een sleutel om de opkomst van de pandemie te waarschuwen. Dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis. Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta. We beginnen met de gebeurtenis van 2 juli 2004, de dood van Mochtar Lubis. Mochtar Lubis is een prominente journalist en auteur uit Indonesië. Hij was medeoprichter van het Antara persagentschap en richtte en leidde dagelijks de krant Indonesia Raya. Tijdens de regering van het Soekarno-regime dat hij bijna 9 jaar gevangen en werd hij in 1966 vrijgelaten. Hij gooit zijn gedachten in de gevangenis in het boek Catatan Subversif in het jaar 1980. Hij was de voorzitter van de Press Foundation of Asia, de lid van International Association for Cultural Freedom Board en lid van de World Future Studies Federation. We gaan verder met het gebeurtenis van 2 juli 2010. De explosie van olietanks in Congo heeft 240 mensen gedood. De explosie van een olietank in Zuid-Kivu vond plaats op 2 juli 2010 in de Democratische Republiek Congo. Dit incident resulteerde in minstens 230 mensen gedood en 996 anderen gewond. De tanker werd vernietigd in het dorp Sange. De minister van communicatie van de Republiek Congo beweerde dat de tankwagen probeerde een bus in te halen. Een lokale politieambtenaar meldde dat de bestuurder in hoge snelheid reisde. We eindigen met de gebeurtenis van 2 juli 2013, de aardbeving in Aceh. Op 2 juli 2013 schudde een aardbeving van 6,1 op de schaal van Richter in de provincie Aceh op het eiland Sumatra. Deze beving doodde maar liefst 39 mensen en verwondde meer dan 400 mensen. Meer dan 3000 huizen werden vernietigd. Een regeringsvliegtuig en een helikopter werden gestuurd om de lokale politie en het leger te helpen bij de reddingsacties. Veel wegen werden beschadigd door aardbevingen of uitverschuivingen, waardoor reddingsoperaties werden belemmerd. De afwezigheid van elektriciteit en signalen van mobiele telefoons maakten het moeilijk om buiten te communiceren. Beste luisteraars, dat was vandaag de geschiedenis van RRI Wereldnieuws, de stem van Indonesië in Jakarta.
Sesali, tak apa yang kan ku harapi, semua ku lalui, takkan pernah berhenti.
You to never believe, yeah. The past trying to get you, they were always trying to get you, trying to break you. Just don't live a baby, don't you worry about things, makes you crazy, yeah. Biarkan yang lalu pergi, mari jalani hari yang baru, jangan hilang semangatku.
U bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Het programma Indonesiaku met de titel De beperking van bodemgradatie. Het ministerie van Milieu en Bosbouw hield een herdenkingsdag ter wereld ter bestrijding van woest in vorming en droogte 2020 met een reeks evenementen, namelijk een webseminar, gevolgd door een talkshow waarin beoefenaars op wereldniveau werden gepresenteerd om ervaringen en beste praktijken te delen. Het thema van de WDCD 2020 was Going is voedsel, diervoeder, vezels, als educatieve inspanning voor de wereldgemeenschap om de manier van uitbuitende productie en consumptie te veranderen in een patroon dat milieuvriendelijker en duurzamer is. De herdenking van dit jaar is gericht op inspanningen om de houding en het gedrag van het publiek te veranderen, die naar verwachting een belangrijke motor zullen zijn om bodemgradatie te voorkomen. Vice-minister van Milieu en Bosbouw, Alwe de Hong, zei dat naarmate de bevolking groeien en de stedelijke gebieden toenemen, de vraag en de druk op het land groter worden om te voorzien in de behoeften aan voedsel, diervoeder en vezelmaterialen die als kleding worden gebruikt. Hij zei dat de regering serieus aandacht heeft besteed aan het probleem van bos- en landgradatie door de ontbossingpercentage te verminderen en de bos- en landherstelprogramma's te verhogen. De versnelling van een herstel- en landwinning is een van de ontwikkelingsprioriteiten. Alwe de Hong zei ook dat integratie van land- en bosbeheersystemen, die gericht zijn op duurzaamheid door middel van boslandbouwpatronen, een noodzaak is om de behoeften van voedsel, voer en vezels of kleding te voorzien zonder de belangen van milieubescherming op te offeren. Bovendien benadrukte Alwe de Hong dat dit de belangrijke rol is van academici, milieuactivisten die lid zijn van Indonesian Soil Conservation Society, Watershed Forum en NGO's die verspreid zijn over heel Indonesië. Lokale wijsheid van de gemeenschap moet ook worden onderzocht en ontwikkeld als een technologische truf voor agroforestry en natuurbehoud. Om deze reden nodig Alwe de Hong alle partijen uit om een voorbeeld te stellen bij het opbouwen van een milieuvriendelijke en duurzame levensstijl bij het consumeren van voedsel, het versterken van voedsel en het vervullen van vezels voor kleding om het voortbestaan van ons leven en toekomstige generaties te verzekeren. Dat was Indonesia Go.
Jangan mulai dengan pujian. Berakhir cacian, hindalah aku di depan agar yang manisnya belakangan, karena di dalam hati ini telah terasa apa yang kau maksud, karena di dalam hati ini mulai terasa sedikit tertutup. Jangan mulai dengan pujian.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voynews.id kunt u ook beluisteren via applicatie van RRI Play, die kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditionele muzieksinstrumenten van West Nusa Tenggara. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, de cultuur of traditie van een natie is een nationale identiteit, omdat we met de cultuur weten wie we werkelijk zijn en waar we vandaan komen. De Indonesische cultuur en tradities zijn talrijk omdat elke regio een unieke cultuur heeft, zoals West Nusa Tenggara met belektrum. Belektrommel is oorspronkelijk afgeleid van de Sasak-stam Lombok West Nusa Tenggara. Luisteraars, het woord belek komt uit Sasaktaal wat groot betekent. Daarom betekent belek gendang, grote trom. Aanvankelijk werd gendang belek aangemoedigd door soldaten die oorlog voerden en naar huis gingen om oorlog te voeren. Van het resulterende geluid wordt aangenomen dat het de soldaten moediger maakt om te overen om het koninkrijk te verdedigen. Nu wordt gedang belek gebruikt als een metgezel bij traditionele ceremonies zoals bruiloften, besnedenissen, babykapsel of akika en andere traditionele ceremonies. Luisteraars, deze trommel is gemaakt van de merantiboom die gedijt in Lombok. De belektrum produceert een groot, echte geluid. Het geluid wordt gegenereerd door een boomstam met een diameter van 50 cm en een lengte van 1,5 meter, waarvan het middelste gedeelte is geperforeerd, vervolgens bedekt met geitenvel, koe of buffel. Belektrum is een traditioneel muzieksinstrument dat in groepen wordt gespeeld. Daarom wordt de belektrum meestal samen met andere muzieksinstrumenten gespeeld, zoals gong, terumpang, mencek, oncer en fluit. Met zijn deferende stem wordt de show van gendang belek erg vermakelijk. Luisteraars, de spelers van belekdrum genaamd Sekaha. Sekaha bestaat uit twee hoofddrumspelers. De Sekaha verschijnen met traditionele Lombok kleding waaronder sapo, een typische Lombok hoefband. Hoewel deze trommel groot is, heeft Sekaha geen moeite om de beleksoort te spelen door op de nek of schouders te hangen. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Gendang Belek, een traditionele muzieksinstrument vanuit West Nusa Tenggara. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van The Wonder van Indonesia. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Yang harus pergi, ungkap semua rahasia diriku. Teringat jelas di benakku, indah kisah yang telah lalu. Tercipta untuk tak satu. Oh, biar cintaku.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
From Indonesia to the world.
naar het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, Pelajaran Universiteit blijven een snelle test te ontwikkelen genaamd CPATH, Detection of Rapid Test 2.0. Secretaris van het Onderzoekscentrum voor Moleculaire Biotechnologie en Bioinformatica aan de Pelajaran Universiteit Muhammad Yusuf zei dat het verschil in CPATH-detectie met snelle test zit in de gedekte detecteerde moleculen. COVID-19 sneltest detecteert antilichamen terwijl CPATH-detectie antigenen detecteert. De CPATH detection tool kan virussen sneller detecteren omdat er niet hoeft te worden gewaagd op de vorming van antilichamen wanneer het lichaam is geïnfecteerd met het virus. In tegenstelling tot andere snelle diagnose tools van COVID-19 die gericht zijn op het onderzoeken van antilichamen uit bloedmonsters, kan de CPATH-sneltest de aanwezigheid van SARS-CoV-2, het virus dat de ziekte van COVID-19 veroorzaakt, detecteren uit een structuur van een patiënt. De eerste versie van de CPATH-prototype kon het virus, het uitstrijkmonster, maximaal 20 minuten detecteren door 2 rode lijnen in de testkit te tonen. De belangrijkste technologie van het detectieapparaat is de biosensor, wiens taak is om het SARS-CoV-2-eiwitmonster te detecteren. De biosensor is gedrukt op microcellulose papier, papier met een speciale porigrootte. Swabmonsters van patiënten werden op een snelle test gedropt. Biosensoren in de sneltest zijn antigenlichamen geproduceerd uit kippen die worden geïnjecteerd met virale antigen-eiwitten. De biosensor detecteert de reactie van antigen-antilichamen op het door het apparaat gevangen virus-eiwit met als resultaat 2 rode lijnen. Secretaris van het Onderzoekscentrum voor de Moleculaire Biotechnologie en Bioinformatica aan de Pelajaran Universiteit zei dat de antigen-antilichamen relatief nauwkeurig waren om te worden gebruikt als onderdeel van COVID-19 sneltest. Alle tests die zijn uitgevoerd op monsters van uitstrijkjes met positieve resultaten door middel van PCR-tests leiden tot een aflezing van 2 rode lijnen op CPATH sneltestinstrument. Wat erop wees dat de aanwezigheid van het SARS-CoV-2-virus werd gedetecteerd. De CPATH-detectietool is bezig met het testen van een prototype. Mede-oprichter van PT Bakar Biomedica Indonesia en hoofd van het Infection Study Center van de Faculteit der Geneeskunde van Pelajaran Universiteit, Bakti Alisyabana, zei dat het bedrijf als resultaat van onderzoek en productielijn voor antigen-detectieapparaten het had voorbereid. Volgens zijn schatting wordt de verkoopprijs van het CPATH antigen-detectieapparaat geschat om 100.000 rupiah per eenheid. Veel goedkoper dan de snelle testapparatuur die momenteel in omloop is op de markt, waar de meerderheid van de grondstoffen nog steeds afhankelijk is van invoer. Dat was Diversen voor vandaag.
Apa kabar?
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag beluisteren naar een liedje van Titi Sandora. Na het uitbrengen van haar eerste nummer, getiteld Si Boncel, begon Titi Sandora bekend te worden bij het publiek. Ze is toenemende mate bekend bij de bredere gemeenschap door haar duetliederen met Mohsen Halatas, die haar echtgenoot is. Hun beroemdste duetliedje zijn getiteld Hallo Sayang, Dunia Belum Kiamat, Pertemuan Adam dan Hawa, Jangan Marah, en Hatimu Hatiku. Het liedje Hatimu Hatiku is echter een van hun legendarische duethits. Dit liedje vertelt over de harten van twee geliefden. Oké, luisteraars, dit is Hatimu Hatiku door Titi Sandora en Mohsen Halatas. Veel luisterplezier!
Rindu kepada kekasihnya.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Sandi hati.
Voice of Indonesia.
Kemanakah sayang tujuan kita pergi bergembira malam ini? Bergembira malam ini. Bagaimana kalau kita ke Binaria, banyak pengunjungnya melantai di sana. Bersama kita ke Binaria bergembira malam ini. Bergembira malam ini. Bagaimana kalau kita ke Binaria, banyak pengunjungnya melantai di sana.
Dengan hati rela ku pergi bersama, tapi jangan lupa kembali segera.
Marilah bersama kita ke Binaria bergembira malam ini. Bergembira malam ini.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentiekortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!